Gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst hier in de kerk en thuis als u met ons meeluistert en kijkt. Namens de kerkraad zijn er voor u de volgende mededelingen. Volgende week zondag 18 juli wordt in de middagdienst de heilige doop bediend aan Noah van Ingen. Wat de inzameling van uw gaven betreft bij de uitgangen, er zijn vandaag twee bestemmingen. De eerste is voor de kerk en de tweede voor de landelijke kerkelijke kassen. Tot zover de mededelingen en voor de genoemde datum geldt, zo de Heere wil en wij leven. Verhef nu uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft van geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we beginnen met de lofzang van Maria. Het eerste vers, Maria die in haar lofzang lijkt op Hanna, de moeder van Samuel, waarover het zal gaan. Die in haar lage staat zijn dienstmaagd niet versmaadt, maar van zijn gunst doet roemen. En wat er volgt, het eerste vers van de lofzang van Maria. Vanmorgen worden we voor de spiegel van Gods heilige wet geplaatst. Na het horen van Gods wet zingen we uit Psalm 119 vandaag vers 61 woorden die Hanna ook had kunnen zingen. Gerechtigheid en recht heb ik gedaan, geef mij dan niet in onderdrukkers handen. Daarna lezen we verder uit het woord van God. We openen het Bijbelboek 1 Samuel. En we lezen daaruit hoofdstuk 1, de versen 1 tot en met 20. Dus we luisteren naar Gods wet. We zingen Psalm 119, vers 61 en we lezen 1 Samuel 1, vers 1 tot en met 20.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mij geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naast een huis. Gij zult niet begeren uw naast een vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. Van de Ramathaim Zofim, van het gebergte van Efraïm, wiens naam was Elkana, zoon van Jeroham, de zoon van Elihu, de zoon van Togu, de zoon van Zuf, een Efratiet. En hij had 2 vrouwen. De naam van de ene was Hanna en de naam van de andere was Peninna. Peninna nu had kinderen, maar Hanna had geen kinderen. Deze man nu ging opwaarts uit zijn stad van jaar tot jaar, om aan te bidden en om te offeren de Heere der Heerscharen te Silo. En al daar waren priesters des Heeren, Hofni en Pinehas, de 2 zonen van Eli. En het geschiedde op die dag, als Elkana offerde, zo gaf hij aan Peninna zijn huisvrouw en al haar zonen en haar dochters delen. Maar Hanna gaf hij een aanzienlijk deel, want hij had Hanna lief. Doch de Heere had haar baarmoeder toegesloten. En haar tegenpartijdige tergde haar ook met terging, om haar te vergrimmen, omdat de Heere haar baarmoeder toegesloten had. En al zo deed hij jaar op jaar. Van dat zij opging tot het huis des Heren, zo tergde zij haar al zo. Daarom weende zij en at niet. Toen zeide Elkana haar man, Hanna, waarom weent gij en waarom eet gij niet? En waarom is uw hart kwalijk gesteld? Ben ik u niet beter dan 10 zonen? Toen stond Hanna op nadat hij gegeten en nadat hij gedronken had te Silo. En Eli de priester zat op een stoel bij een post van de tempel des Heren. Zij dan, van ziel bitterlijk bedroefd zijnde, zo bad zij tot de Heere, en zij weende zeer. En zij beloofde een gelofte en zeide: Heere der Heerscharen, zo gij eenmaal de ellende uw dienstmaagd aanziet en mijne gedenkt en uw dienstmaagd niet vergeet, maar geeft aan uw dienstmaagd een mannelijk zaad, zo zal ik dat de Heere geven, al de dagen zijns levens, en er zal geen scheermes op zijn hoofd komen. Het geschiedde nu, als zij evenzeer bleef biddende voor het aangezicht des Heeren, zo gaf Eli acht op haar mond, want Hanna sprak in haar hart. Alleenlijk roerden zich haar lippen, maar haar stem werd niet gehoord. Daarom hield Eli haar voor dronken. En Eli zeide tot haar: Hoe lang zult gij u dronken aanstellen? Doe uw wijn van u. Doch Hanna antwoordde en zeide: Nee, mijn heer, ik ben een vrouw bezwaard van geest. Ik heb nog wijn, nog sterke drank gedronken. Maar ik heb mijn ziel uitgegoten voor het aangezicht des Heeren. Acht toch uw dienstmaagd niet voor een dochter Belials, want ik heb tot nu toe gesproken uit de veelheid van mijn gedachten en van mijn verdriet. Toen antwoordde Eli en zeide: Ga heen in vrede, en de God Israëls zal uw bede geven die gij van hem gebeden hebt. En zij zeide: Laat uw dienstmaagd genade vinden in uw ogen. Alzo ging die vrouw haars weegs, en zij at, en haar aangezicht was haar zodanig niet meer. En zij stonden des morgens vroeg op, en zij baden aan voor het aangezicht des Heeren, en zij keerden weder en kwamen tot hun huis te Rama. En Elkana bekende zijn huisvrouw Hanna, en de Heere gedacht aan haar. En het geschiedde na verloop van dagen dat Hanna bevrucht werd en baarde een zoon. En zij noemde zijn naam Samuel, want, zeide zij, ik heb hem van de Heere gebeden.
Gemeente, als de Heer het geeft, zullen we de komende tijd luisteren naar Bijbelgedeelten over het leven van Samuel. Ik bedien u vanmorgen het woord van God uit wat u is voorgelezen uit 1 Samuel 1. En het hele gedeelte staat centraal, maar als kernvers lees ik waar het op uitloopt, vers 20. En het geschiedde na verloop van dagen dat Hanna bevrucht werd en baarde een zoon, en ze noemde zijn naam Samuel. Want, zeiden ze, ik heb hem van de Heere gebeden. Tot zover de tekst. Maar bidden we de Heere eerst om een gezegende dienst, om het licht en de leiding van zijn geest. We doen ook voorbeden en dankzegging. We bidden voor de ouderen die nog steeds met beperkingen te maken hebben en niet meer naar de kerk kunnen komen. In het bijzonder bidden we voor onze zuster J. Willems Meijer uit Winterdijk in Gouda. We bidden de Heere ook voor onze zuster J. Udo Meijer, die in de achterliggende week de uitslag kreeg van het onderzoek. Er is een kwaadaardige tumor bij haar nieren ontdekt. We danken de Heere samen met broeder en zuster Den Hartog van Beek, die afgelopen woensdag 60 jaar getrouwd waren. We danken de Heere ook met broeder en zuster van Mansom van Inge, die achterliggende vrijdag 40 jaar getrouwd waren. We danken met zuster J.A. Schuttel, bij wie de staaroperatie voorspoedig is verlopen. En we danken de Heer ook samen met zuster J. van Inge, die de achterliggende week in het ziekenhuis werd opgenomen voor een hartonderzoek. Maar ze mag weer thuis zijn en was in de eerste dienst ook weer in de kerk. Laten we de Heer bidden en danken. Trouwe en heilige Heere in de hemel, tot u willen wij komen in deze eredienst als gemeente, omdat u ons daartoe roept. Heere, geeft u ons dat besef dat elke kerkdienst van u uitgaat en dat het niet afhangt van onze bereidwilligheid om te komen en om te luisteren, maar dat u uw stem wil laten horen. En die stem van u die klonk reeds toen we uw woord hoorden voorlezen en meelazen. Uw stem klonk toen we uw wet hoorden. Ik ben de Heere uw God. Daarin liet u opnieuw horen dat u recht op ons hart hebt, op ons leven. En Heere, dan komen wij tot u en moeten we met schaamte belijden dat we ook de achterliggende week uw wet hebben overtreden. En dat we hier gekomen zijn als zondaren. Zondaren die het niet verdiend hebben dat u tot ons komt en tot ons spreekt. En daarom doen we een beroep op uw genade. Heere, vergeef al onze zonden. En geef dat we die ook persoonlijk voor u zullen belijden. En zie ons aan, niet in onszelf, maar in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Ja, vervul ons met uw Heilige Geest, die het uit Christus neemt en het ons verkondigt. Uw Geest die overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Heere, wij bidden u om dat zuiverende werk in ons leven. Ook als we u hebben leren kennen door het geloof, doe ons dan ook leven uit u en uit uw woord. En Heere, dan moeten we belijden dat we vaak zo lauw zijn en dat we zoveel dingen laten gaan. En dat we, als u het niet verhoedt, uw woord ook laten voor wat het is. Heere, bekeer ons daarvan. Vernieuw ons hart en ons leven. Ja, laten we leven als Hanna, van wie we zullen horen. Hanna die het zo moeilijk had in haar leven. Die een kruis te dragen had. Het kruis van de kinderloosheid. Bovenal het kruis wat dat met zich meebracht. Dat uit haar de Messias niet geboren zou worden. Maar ook het kruis van eenzaamheid. En dan zullen we horen dat ze maar één uitweg nog wist. Vluchten tot u. Haar ziel uitgieten voor uw aangezicht. En Heere, zo komen wij vanmorgen als gemeente ook tot u. Met de nood van ons persoonlijk leven, die u het beste kent van ons allemaal. U weet wat er in ons omgaat en wat er in ons leven speelt. Heere, wilt u uw evangeliewoord van vanmorgen door laten dringen tot in ons hart. Want van uw evangelie en uw genade getuigt toch uw werk in het leven van Samuel. Dat u in hem doorgaat met uw genade onder een volk dat dat niet had verdiend. Heere, mogen we ons zo vanmorgen verwonderen over de weg die u bent gegaan. De weg waarin u Samuel hebt gegeven om de weg ook te banen. Te banen naar het koningschap van David, maar achter hem naar de grote zoon van David, de Heere Jezus Christus, de zaligmaker. Heere, wij bidden nu voor de hele gemeente. Wees met onze kinderen, onze jongens en meisjes. Geef ze alles wat ze nodig hebben om goed te kunnen luisteren, dat hun gedachten niet afdwalen. Heere, geeft u zo jong als dat ze zijn ook een hart zoals Samuel dat had. We lezen van hem dat hij al heel jong u diende. Zo bidden we ook voor onze jongeren. Heere, laat hen de waarde van uw dienst ervaren. En laten ze net als de moeder van Samuel, Hanna, zo aan u verbonden zijn dat ze zonder u niet leven kunnen. Wij bidden u voor de gezinnen, laten het kleine kerkjes binnen de kerk mogen zijn. En waar dat nog niet is, geeft u dan bekering. Maar wij bidden u ook in het bijzonder vanmorgen voor hen die het kruis van de kinderloosheid kennen. Wilt u daarin dragen en ondersteunen? Ja, wij bidden u voor al diegenen in de gemeente die moeite en zorgen kent. Iets wat we niet altijd uiten of aan anderen vertellen, maar u weet ervan af, van dat stille verdriet. Heere, wees met een ieder die ook in psychisch opzicht in nood is, ook in de gemeente. Heere, wilt u daarin ook dragen en voorgaan? Ontfermt u zich over ons? Gedenk onze ouderen. Ondersteun hen in de avond van het leven door uw genade. In het bijzonder bidden we dat u voor onze zuster Willems Meijer in Winterdijk. Heere, geeft u alles wat ze nodig heeft. Geef haar in haar ouderdom veel zicht op u, de Heere Jezus Christus, de grote, goede herder, die zijn leven heeft gesteld voor de schapen. Geef haar die afhankelijkheid en zicht op die herder. Wij bidden nu voor onze zuster Udo Meijer, die de achterliggende week een teleurstellende uitslag te verwerken kreeg. Heere, ondersteunt u haar. Ook als er binnenkort meer onderzoeken zullen zijn, U weet ook dat haar gedachten, ook in bijzonder deze achterliggende week, teruggingen naar het overlijden van haar man en alles wat daarvoor lag. Heere, wees u met haar. Geef dat er middelen gevonden zullen worden om de kwaal te bestrijden. En laat haar oog in deze weg op u geslagen zijn. Heere, wij danken u ook samen met onze broeder en zuster Den Hartog, dat u hen het de achterliggende week gegeven hebt dat ze 60 jaar getrouwd waren. Dat u al die tijd hebt gespaard en hen bij elkaar hebt gehouden. Ja, dat u veel vreugdevolle momenten hebt gegeven, maar ook verdriet in hun leven hebt gezien. Heere, wees u met hen. Ook in de zorgen rondom onze broeder. Geef zijn vrouw ook steeds alle kracht en alle wijsheid om hem bij te staan. Wij danken u ook samen met broeder en zuster van Mansom van Inge die 40 jaar getrouwd waren. Geef hen dankbaarheid in hun hart over uw zegen daarin. Maar we dragen ook hun zorgen aan u op. Heere, wilt u daarin voorzien? Ook als deze week, deze weken het verdriet er is over het overlijden van broer Daan. Heere, geeft u hen beiden licht in het hart. Ook in dit verdriet, maar ook in de verdere huwelijksweg. Wij danken u samen met zuster Schuttel dat de staaroperatie is geslaagd. Dat u haar rust gegeven hebt om naar het ziekenhuis te gaan en de artsen hebt geholpen. Wij danken u ervoor. Geef dat haar zicht ook in het verdere verbeteren mag. En geef ze boven alles een oog van geloof op u. Wij danken u ook samen met onze zuster van Inge, die weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis, nadat er een hartonderzoek is geweest. Heren, wees u met haar. Geef haar dankbaarheid in haar hart. Maar wees ook met haar als ze binnenkort ook nog andere onderzoeken zal moeten ondergaan. Maar mag ze die rust kennen, waarvan we aan het einde van de dienst ook zullen zingen. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Heere, zo bidden we u ook om uw zegen in deze dienst. Maar wees u ook overal waar uw evangelie wereldwijd gebracht wordt. Bouw en bewaar uw kerk. En doe dat ook hier. Geeft u uw zegen. Geeft u het licht en de leiding van uw Heilige Geest als we uw woord spreken. Maar ook als we er naar luisteren. Geef dat we dat mogen doen met die houding die we later ook van Samuel lezen. Spreek, Heere, want uw knecht hoort. En wilt u de duivel dan op een afstand houden, dat hij het zaad van uw woord niet zal wegpikken. Komt u zo, met uw genade en uw geest. En mag de dienst uitlopen op de glorie van uw naam. Wij bidden u dat alleen om Jezus wil. Amen. Als inleiding op de prediking zingen we Psalm 123. Psalm 123, vers 1 en vers 2. Ik hef tot u, die in de hemel zit, mijn ogen op en bid. En ook vers 2. Geef ons gena, o Heere. En wat er volgt. Psalm 123, vers 1 en 2. Als inleiding op de prediking. In antwoord op de prediking zingen we Psalm 66, vers 9 en vers 10. Psalm 66, vers 9 en 10 na het Amen. Geliefde gemeente, hebt u dat wel eens meegemaakt, dat u ergens in een gezelschap was waar het er vrolijk aan toe ging? Je was uitgenodigd en het hele gezin ging er naartoe. Dan kun je niet achterblijven, dan ga je mee. Je wilt ook niet teleurstellen. Maar als je er dan eenmaal bent, daar waar je uitgenodigd was, dat je je alleen voelde. Eenzaam, verdrietig. Ja, er zijn wel allerlei mensen om je heen. Er is vreugde en gelach, lekker eten, maar je kon er niet in mee. En dan krijg je opeens die vraag, joh, wat is er aan de hand? Je kijkt zo somber. En je voelt het, ik kan het niet vertellen, er is geen ruimte voor. Herken je dat? Dat je wel een masker op wilt zetten, maar het lukt je niet meer. Je wilt best wel mee eten, maar je krijgt geen hap door je keel. En dan ook nog die ene. Die ene die het altijd op jou gemunt heeft. Die ene met zijn cynische opmerkingen, die bijtende spot. Die maar op één ding uit is, om te pesten, te vernederen. En als je dan aan tafel zit, ja, dan zit je keel als het ware op slot. Gemeente, dat was de situatie van Hanna. Hanna, de vrouw van Elkana, ze voelt zich alleen. Ze gaat gebukt onder een zwaar kruis. En ze wil nog maar één ding. Dat de Heere aan haar gedenkt. En hij geeft uitkomst. Hoe? Door Hanna een zoon te geven. Samuel. Samuel, de laatste richter. Samuel, die ook profeet genoemd wordt. Over zijn geboorte horen we vanmorgen in 1 Samuel 1, wat we gelezen hebben. Laten we ernaar gaan luisteren. We vatten de tekst in het verband samen onder het thema De Heere gedenkt. En dan letten we op drie gedachten. In de eerste plaats een groot kruis. Een zwaar kruis. In de tweede plaats een stil gebed. En in de derde plaats een zekere verhoring. Dus de Heere gedenkt. Een zwaar kruis, een stil gebed, een zekere verhoring. Eerst dat eerste, een zwaar kruis. Gemeente, de geboorte van Samuel is een van die voorbeelden uit de Bijbel dat de Heer werkt door de onmogelijkheid heen. Waar wij mensen van moeten zeggen, nu weten we het echt niet meer. Nu is er geen mogelijkheid meer. Daar werkt God. Omdat Hij God is. Omdat Hij almachtig is. Maar als je op je inlaat werken wat de mens ervan gemaakt heeft, als we hier staan, 1 Samuel 1, dan zeg je onmogelijk. Want het boek 1 Samuel volgt direct op het boek Richteren. Ja, in onze Bijbel staat het boekje Rut er nog tussen. Maar dat moet u, zoals u vorig jaar hebt gehoord, plaatsen in de Richterentijd. 1 Samuel sluit aan op het laatste vers van het Richterenboek. Dat boek waarvan het eerste vers nog zo hoopvol klonk. Het volk Israël laat na de dood van Jozua haar afhankelijkheid van de Heere blijken. In Richter 1 vers 1, daar staat en het geschiedde na de dood van Jozua dat de kinderen Israëls de Heere vroegen. Nou, dan zeg je, dat gaat goed. Dat is helemaal in lijn met de belofte die het volk ook heeft gedaan aan Jozua vlak voordat hij stierf. Wij zullen de Heere dienen. Dat is het begin van Richteren. Maar niet lang na de dood van Jozua gaat het mis. En als je dat hele boek doorleest, dan zie je dat Israël steeds in zonde valt. In zonde van afgoderij en dat steeds erger wordt. En het boek Richteren eindigt in doffe ellende. Met die vreselijke laatste vier hoofdstukken. En dan maakt de schrijver van het Richterenboek helemaal aan het eind de balans op. In het laatste vers. Hoofdstuk 21, vers 25. En in die dagen was er geen koning in Israël. En ieder deed wat recht was, wat juist was in eigen ogen. En je zou zeggen, je zou denken, nu staat er een punt. Nu is het klaar. Einde van de Bijbel. Het is allemaal verloren. Dat wat zo hemels en zo mooi begon in Genesis 1 in het paradijs, dat is door de zondeval in Richteren 21 verworden tot één groot drama. Maar gemeente, de Heere zet geen punt. En daar begint 1 Samuel. En dat doet hij niet vanwege dat zondige volk, maar vanwege zijn eeuwige verbondstrouw. Dat woordje geset, waar we vorig jaar veel over hoorden vanuit het boekje Rut. Daar hoorden we hoe de Heere de geslachtslijn naar David toe in het verborgene in stand hield. En in de geschiedenissen van Samuel hoorden we hoe de Heere het koningschap van David gaat instellen. En het volk samenbrengt rond dat koningschap wat een afschaduwing is van het koningschap van de beloofde Messias. En daarvoor gebruikt de Heere 1 man. De laatste richter, Samuel. En zijn geboorte is het werk van de Heer. Zijn roeping is het werk van de Heer. Zijn leven wordt gedragen door het werk van de Heer. Kortom, Samuel is een man van de Heer. En God geeft hem. En die gave is een wonder vanaf het allereerste begin. Uitvoerig krijgen we dat te horen van de Bijbelschrijver. We horen eerst de naam van de vader van Samuel, Elkana. Elkana van Ramataim Zofim. Dat is een plaatsnaam die later wordt afgekort tot Rama. Het is een dorpje in het gebergte van Efraïm. Als je vanuit Jeruzalem zo'n 2 uur naar het noordwesten gaat lopen, dan kom je er in Rama. Trouwens, in het Nieuwe Testament horen we ook van dit dorpje. En dan heet het Arimathea. Daar waar Jozef van Arimathea vandaan kwam. En in 1 Samuel woont Elkana er, met zijn gezin. Ze woonden in het stamgebied van Efraïm. En toch waren het geen Efraïmieten. Elkana is een leviet. Dat kunnen we lezen in het geslachtsregister in 1 Kronieken 6. Zoals u wellicht weet, de stam van Levi had geen eigen stamgebied. De levieten woonden verdeeld over de priestersteden in het land Israël. En zo woonde deze leviet Elkana in Rama. Zijn zoon Samuel zal dus leviet zijn. Anders had hij ook niet zijn hele leven in de tabernakel mogen dienen. En dan staat er vervolgens dat Elkana 2 vrouwen had. Dat was in die tijd alleen maar mogelijk voor mannen die wel gesteld waren. Kennelijk was dat bij Elkana het geval. Maar het was niet de wil van de Heere. We zullen dat vanmiddag ook horen. Als Adam Eva tot vrouw krijgt, dan zegt God er uitdrukkelijk bij dat iedere man zijn vrouw enkelvoud moet nemen. En overal in de Bijbel waar dat gebod van de Heere wordt overtreden, zien we er ellende van komen. We zien het bij Abraham. We zien het bij Jacob. Later zien we het bij David, bij Salomo. Jaloezie, verdriet, rivaliteit, ruzie. En zo zien we dat ook in dit gezin. Hanna zal Elkana's eerste vrouw geweest zijn. Er staat nadrukkelijk, hij had haar lief in vers 5. Maar toen duidelijk werd dat Hanna geen kinderen kon krijgen, nam Elkana er een vrouw bij, Peninna. En zij kreeg wel kinderen. Misschien heeft Elkana wel gedacht, als dat kruis van kinderloosheid nu maar verdwenen is, dan wordt het rustig in mijn gezin. Maar toen Peninna wel kinderen kreeg, toen sloeg de onrust pas echt toe. Dan begint de jaloezie, de ruzie, het gepest en het gaat van Peninna uit. Peninna die wel merkt dat Hanna meer geliefd is door Elkana dan dat zij dat is. En ze laat niet na om Hanna te tergen, dat woord wordt gebruikt. En er staan nog meer woorden in vers 6 die heel heftig zijn. Die wijzen op een duivelse geest. En haar tegenpartijdigen, tergde haar met terging om haar te vergrimmen. Omdat de Heere haar baarmoeder toegesloten had. Gemeente Peninna had er een duivels genoegen in. Om Hanna op het hart te trappen, om haar te vernederen, om te pesten. In de grondtaal is bij tergen een woord te lezen, dat kun je ook vertalen met Peninna donderde. Ze liet harde, scherpe, pijnlijke woorden uit haar mond komen. En dat allemaal vanuit dat dwaze besluit van Elkana om Gods scheppingsorde te doorbreken. Gemeente, laat dat ook een les voor ons zijn. Gods scheppingsorde, één man en één vrouw, is goed, is heilzaam. En mannen onder ons, dat betekent één vrouw is genoeg. Niet meer dan genoeg, maar ook niet te weinig. Nee, precies goed, zo wil God het. En laat ik nog wat concreter zijn. En dat alvast vooruitlopend op de behandeling van het zevende gebod vanmiddag. Hier zien we letterlijk second love. Het brengt verwoesting in je huwelijk. In je gezin. Kan nog steeds stiekem afspreken met andere vrouwen. Misschien wel zogenaamd voor de grap een profiel aanmaken op Tinder of op andere datingsites. Terwijl je getrouwd bent. Het is een grote zonde tegen de Heere. Het brengt je ook van de Heere af. Je maakt je huwelijk stuk. Je maakt je vrouw en je kinderen ongelukkig. En je zet je ziel op het spel. Gemeente, die kinderloosheid van Hanna was al een zwaar kruis. Maar door Peninna's gedrag werd dat kruis nog zwaarder. Hanna is nameloos eenzaam. Dat merken we vooral als we lezen dat het hele gezin aan de offermaaltijd zit. Ja, want dat doet Elkana wel. Ieder jaar gaat hij met zijn gezin, waarschijnlijk met een van de grote feesten, naar het centrale heiligdom. En dat was in die tijd in Silo. Daar stond de tabernakel. En Elkana gaat naar Silo om te offeren en te aanbidden. Zo lezen we in vers 3. En wie aanbidt hij dan? In de Statenvertaling staat de Heere der Heerscharen. In de HSV is dat vertaald met de Heere van de Legermachten. In het Hebreeuws staat daar Yahweh Zebaot. Dat is de eeuwige God van het verbond die ook Zebaot is. Dat is die alle macht heeft in hemel en op aarde. Die aan het hoofd staat van alle aardse machten en in het bijzonder aan het hoofd van de hemelse legermachten. Die aanbidheid is de eerste keer in de Bijbel dat deze naam van God valt. En dat was te prijzen in Elkana, dat hij deze God offerde en hem aanbad. Dat hij niet zei, nou ja, het is zo'n vervallen toestand in ons land. Iedereen is in godsdienstig opzicht zo ver van zijn plek. In zo'n heiligdom kun je niet komen. Ik blijf al thuis. Nee, dat zegt hij niet. Hij gaat in de wegen van de Heere om zijn God te dienen. En als hij dan offers heeft gebracht, dan eindigde dat met een dankoffer. Dat blijkt, want ze gaan eten. En een dankoffer is het enige offer waar ook een maaltijd bij was. En die werd dan gehouden in de voorhof van het heiligdom of er net omheen. Een deel van het dankoffer was voor de Heere en een ander deel, dat mocht gegeten worden door de priesters en het gezin. Nou jongens en meisjes, probeer dat maar voor te stellen. Daar zit Elkana, Hanna, Peninna, de kinderen van Peninna. En dan gaat vader Elkana het vlees en de koeken die daarbij gegeten werden uitdelen. Dan geeft hij aan Peninna een stuk offervlees. En hij geeft ook nog stukken vlees aan haar voor haar kinderen. En hij geeft koeken voor Peninna en haar kinderen. En dan Hanna. Hanna krijgt ook een stuk vlees, ja, een groot stuk vlees. Zij heeft geen kinderen, maar Elkana geeft haar een aanzienlijk deel, staat er. Maar ze had geen kinderen. En daardoor werd het verschil wel duidelijk. Een stapel koeken en stukken vlees voor Peninna en haar kinderen. En één stuk vlees en één koek voor Hanna. En ja, dan kwam die spot van Peninna weer boven. Er staat niet wat Elkana er allemaal van gemerkt heeft. Maar de opmerkingen die Peninna maakte waren heel scherp. Ze zei niet zomaar, ik heb lekker kinderen en jij lekker niet. Nee, er staat dat Peninna haar tergde omdat de Heere haar baarmoeder gesloten had. Dat betekent dat Peninna tegen Hanna zei, Hanna, dat jij geen kinderen hebt, dat heeft de Heere gedaan. Ik heb wel kinderen van de Heere gekregen, jij niet. Ik word wel gezegend, jij mooi niet. Jongens en meisjes, pesten doet heel veel pijn. Zul je daar nooit aan meedoen. Tegen niemand. Maar pesten en dan de naam van de Heere erbij noemen, dat doet helemaal pijn. Dat is zonde. Eigenlijk zegt Peninna, Hanna, de Heere gunt jou helemaal geen kinderen. En Elkana die ziet wel dat Hanna verdrietig is en hij denkt dat het alleen maar gaat over kinderloosheid. Hij probeert Hanna een beetje op te beuren en hij zegt, waarom huil je nou? Waarom eet je niet? Waarom is je hart slecht? Dat staat er letterlijk. Dat betekent, waarom is je hart gebroken? Nee, je hebt geen zoon, maar kijk eens, ik ben er toch. Ben ik jou niet beter dan 10 zonen? En bovendien, er is toch een feestelijke maaltijd. Maar Hanna krijgt geen hap door haar keel. In vers 10 staat dat haar ziel bitter bedroefd is. En met die opmerkingen van Elkana laat hij blijken dat hij haar nood ten diepste niet peilt. Gemeente, wat geeft dat een eenzaamheid? Als je elkaar in geestelijk opzicht niet verstaat, ook binnen het huwelijk, maar ook in andere verbanden, als je niet begrepen wordt wanneer je het geestelijk moeilijk hebt, dat is eenzaam zijn binnen de eenzaamheid. Hoe is dat bij u? Bij jou? Als je getrouwd bent, of als je verkering hebt, maar ook binnen het gezin, kennen we elkaar echt? Weten we van elkaar wat er in ons hart omgaat? Mag ik het nog wat breder trekken? Weten we dat in de gemeente van elkaar? Verstaan we elkaar als het gaat over het geestelijke leven? Dat wanneer je iemand iets hoort vertolken uit zijn eigen hart, dat dan de harten ineen gaan vloeien? En nee, dan bedoel ik niet dat de Heer iedereen op dezelfde manier leidt. Ik bedoel wel dat de Bijbelse kernzaken, die bijvoorbeeld worden samengevat in de catechismus, die kernzaken van het geestelijke leven, als die worden verwoord, dat diepe geestelijke herkenning oproept. Of is er in de gemeente ook geestelijke eenzaamheid, zoals Hanna die kende? Ja, want dat was het, een geestelijke strijd. En die streed ze alleen, het ging haar niet alleen om een kind. Dat blijkt wel uit haar gebed. Dat brengt ons bij het tweede, een stil gebed. Jongens en meisjes, op welke manieren kun je nou allemaal bidden? Nou, ik denk dat je dat wel weet. Je zegt nou thuis bij ons aan tafel, dan bidt mijn vader of mijn moeder hardop voor het eten, na het eten. En misschien ben jij zelf ook wel eens aan de beurt om hardop te bidden. En op school, in de klas, dan bidt de meester, de juf. En hier in de kerk, dan bidt de dominee hardop. Maar is dat de enige manier waarop je kunt bidden? Nee. En dat zag je al net aan het begin van de dienst. Toen stopte het orgel, de kerkraad kwam binnen en daarna werden we allemaal stil. Niemand zei iets hardop. En toch waren we allemaal aan het bidden, toch? Jij toch ook? Stilletjes. Heere, zegent u deze kerkdienst. Zegen wat we lezen uit uw woord. Zegen de preek dat ik uw stem mag horen. Dan doen we dat stil. Misschien doe jij het ook zo wel als je gaat slapen of als je wakker wordt. Dat je stilletjes bidt of misschien fluistert. En dat mag, want de Heere hoort het. Die hoort het wel. Die hoort alles. Nou, zo bidt Hanna ook. Stil. Het lukt haar niet om te eten. Ze is verdrietig, ze gaat de tafel af. En het was in de voorhof of bij de tabernakel, zo zei ik u. Maar ze loopt naar het heiligdom zelf toe. In vers 9 wordt daarvoor het woord tempel gebruikt. Mogelijk wijst dat erop dat er rond de tabernakel al een stenen gebouw was opgericht. Want de eerste tempel, de tempel van Salomo, die was er nog niet. Maar Hanna vlucht naar Gods huis. Ze weet nog maar één weg te gaan in haar verdriet. Naar het heiligdom van God. En gemeente, dat is bijzonder. Want hoe was het ook alweer gesteld met de godsdienst in die dag? Heel slecht. Het volk was in grote zonde gevallen. Er werd afgoderij bedreven. En bovendien in de tabernakel, daar dienden de zonen van Eli, Hofni en Pinhas als priester. En uit alles wat we weten van de jongens blijkt dat het goddeloze jongens waren, die geen levende band met de God van Israël hadden. In hoofdstuk 2 doet de Bijbelschrijver daar een boekje over open. Ze verachten de offerdienst. Ze verachten Gods heilige voorschriften daarover. Als er mensen kwamen om voor de Heere een offer te brengen. Dan hadden die jongens een grote vork in hun hand. En dan haalden ze eerst de beste stukken vlees die eigenlijk voor de Heere waren. Die haalden ze met die vork uit de pot en die aten ze zelf op. En er staat dat een menigte van vrouwen daarbij het heiligdom waren, zogenaamd om de Heere te dienen. Maar ze sliepen daar bij de tabernakel. En ze brachten de nacht door in ontucht en overspel met de priesters. Dat was de tabernakel in die dag. Je zou zeggen, geregeld werd het een bordeel. En bovendien, wie was de hoge priester? Dat was Eli. Eli, die in hoofdstuk 4 ook Richter wordt genoemd. Maar Eli had helemaal geen hoge priester mogen zijn. De Heer had uitdrukkelijk geboden dat het hoge priesterschap van Aaron moest overgaan naar zijn zoon Eleazar. Aaron had 4 zonen, Nadab en Abihu, Eleazar en Itamar. Nadab en Abihu zijn jong gestorven toen ze met vreemd vuur in de woestijn de tabernakel binnengingen. En toen heeft de Heer gezegd dat het hoge priesterschap van Aaron voortaan moest overgaan op Eleazar en zijn zoon. Maar Eli is een afstammeling van Itamar. En later zien we dan ook in de tijd van David dat er twee hoge priesters waren. Twee afschaduwingen van Christus. Zo had de Heer het niet bedoeld. Abjatar uit de lijn van Eli en Zadok uit de lijn van Eleazar. En David, koning David, moet dan ook in godsdienstig opzicht orde op zaken gaan stellen. Dus Eli mocht geen hoge priester zijn, maar hij was het wel. Daaruit bleek al dat de dienst aan de Heere in verval was. Bovendien, Eli was een slappe man. Ja, het blijkt uiteindelijk uit de geschiedenis wel dat hij oprecht de Heere diende en hem kende. Maar hij durfde de misstanden in het heiligdom niet aan de kaak te stellen. De Heere zal het later in hoofdstuk 3 tegen Samuel zeggen over Eli. Als zijn zonen zich hebben vervloekt gemaakt, zo heeft hij hen niet eens zuur aangezien. En nu is Hanna in grote nood. Moet ze nu naar de tabernakel toe? Je bent toch geneigd om te vragen, Hanna, wat heb je daar nu toch te zoeken? In dat bordeel, met die slappe man als hoge priester die het niet eens mocht zijn. Maar voor Hanna telde er iets anders. Ze is niet op zoek naar de hoge priester Eli. Ze houdt zich niet bezig met de misstanden in de tabernakel. Ze wil maar één ding, naar de Heere toe. Naar de God van het verbond. Naar de Heere die de God van Israël is en die zich in de woestijn heeft geopenbaard als de verbondsgod die barmhartig en genadig is, langmoedig en groot van goede tierenheid en waarheid. Hanna weet het, hoe vervallen de boel ook is, daar achter dat voorhangsel. Daar staat de ark. De ark met het verzoendeksel. Daar woont mijn God. Bij hem wil ze zijn. Hij is de enige die haar nood kan oplossen. En gemeente, ik weet het wel dat we de kerk van nu niet helemaal kunnen vergelijken met het heiligdom in Israël. Maar komt u ook zo naar de kerk? U mag uw tijdelijke en uw geestelijke nood thuis aan de Heere voorleggen in het gebed en doe dat ook. Maar komt u met die nood ook naar de plaats waar de Heere zijn gemeente wil ontmoeten? Hier in de kerk. Om hem met die nood te bidden. Hanna doet het. En ze loopt langs Eli die daar op een stoel zit en ze knielt voor de Heere. En dan roept ze de Heere aan met dezelfde naam die we ook in vers 3 tegenkwamen. De Heere Zebaoot. De Heere der Heerscharen, de Heere van de legermachten op aarde en in de hemel. De drie enige Heere die in zijn hand macht en majesteit heeft en daarom alle dingen in de hand houdt. De Almachtige die haar baarmoeder tot op nu gesloten heeft gehouden. Maar ze gelooft, het is ook die Heere voor wie alle machten ter beschikking staan om het onmogelijke te doen. En zo bidt ze. Zo huilt ze. En heel eerbiedig in stilte bidt Hanna en doet ze een gelofte. Dat is wat anders dan een belofte. Een gelofte. Dat is dat je de Heere belooft iets terug te doen als hij zijn belofte geeft. Vers 11 staat het. En zij beloofde een gelofte. En zij, Heere der Heerscharen, zo ge eenmaal de ellende van uw dienstmaagd aanziet. En aan mij gedenkt. Let u op dat zinnetje. En aan mij gedenkt. En uw dienstmaagd niet vergeet. Maar geeft aan uw dienstmaagd een kind, een jongetje of een meisje, maakt me niet uit. Nee, dat staat er niet. Maar geeft aan uw dienstmaagd een mannelijk zaad. Zo zal ik dat aan de Heere geven, al de dagen van zijn leven. En er zal geen scheermes op zijn hoofd komen. En Hanna weet wel dat het de gewoonte is om hardop te bidden. Maar zij doet het in stilte. Sommige zaken liggen zo teer, die spreek je alleen uit tot de Heer. En ze komt daar met de nood van haar leven, zoals bijvoorbeeld de dichter uit Psalm 42 dat verwoordt. Ik zal tot God mijn steenrot spreken. Waarom, Heere, vergeet ge mij? Vergeet mij toch niet. Ik ga in het zwart door rouw bezweken, om mijn vijands dwinglandij, denk aan Peninna, die mij hoont. En het hart doorboort, dat hart dat steeds maar weer deze lastering hoort. Waar is God op wie gebouwde en aan wie ge uw zaak vertrouwde? Hanna vraagt, gedenk aan mij, vergeet me niet. Gemeente, als je dat bidt, dan doe je een beroep op Gods hart. Op Gods barmhartigheid. En uiteindelijk doet ze daarin een beroep op de belofte van God, van de beloofde Messias. Die zal komen als de grote koning, de Heer Jezus Christus. Want in hem kan en wil God aan mensen denken. Dat betekent hun ellende aanzien en verlossen. Daar vraagt Hanna om. Om Gods gedachte van vrede, van shalom. Laten we zo ook de Heer aanroepen. Om ons te gedenken in genade. Om aan onze lieve kinderen te gedenken. Aan de gemeente, aan ons land, aan ons volk. Heere, ontferm u. Heb gedachten van vrede over ons. Alleen door Christus Jezus. En dan niet vrede om dat allemaal maar voor jezelf te houden. Dat doet Hanna ook niet. Ze bidt niet voor zichzelf als zodanig. Ze zegt niet, Heere, ik word zo getreiterd omdat ik geen kinderen heb. Geeft u me alstublieft een kind. Nee, je drukt Hanna zwaar op het hart dat Gods naam wordt gelasterd omdat ze geen zoon heeft. Want als ze om dit kind bidt, dan zegt ze twee dingen. De eerste plaats dus een mannelijk zaad. En in de tweede plaats doet ze die gelofte dat ze, als ze die zoon ontvangt, dat ze hem aan de Heere zal teruggeven. Ja, ze zegt erbij, geen scheermes zal op zijn hoofd wezen. Dat is een aanduiding van een Nazireër. Een Nazireër was onder het oude Israël iemand die helemaal aan de Heere wordt toegewijd. En als u de wet op het Nazireërschap in Numeri 6 leest, dan kunt u zien dat het dan gaat om een tijdelijke periode. Maar Hanna zegt erbij, al de dagen van zijn leven. Het is een totale teruggave aan de Heer. Ze bidt om de eer van de Heer. Ze bidt van zichzelf af. Ze zegt niet, ik wil, ik heb graag. Nee, weet u wat ze eigenlijk bidt? Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Als u mij een zoon geeft, dan geef ik hem aan u terug. Om uw volk te leiden. En dan mag ik helemaal wegvallen. Aanhoudend bidt ze. Lezen we in vers 12. Totdat een strenge stem die stilte verstoort. Dat brengt ons bij het derde. Een zekere verhoring. De hoge priester Eli die heeft op een afstandje Hanna zitten observeren. En hij ziet wel een gebedshouding, maar hij hoort geen gebed. Hij ziet alleen maar haar lippen een beetje bewegen. En dan trekt hij de conclusie. Die is dronken. Dat is de zoveelste alweer. Want hij weet wel van die grote zonde van zijn jongens. Zonde met vrouwen die bij de tabernakel komen. En daar komt nogal eens wijn bij te pas. En daarom zegt hij tegen Hanna, hoe lang zult u uw dronken aanstellen? Doe uw wijn van u. Je kunt het je helemaal voorstellen. Geschrokken slaat Hanna haar ogen op. En dan ziet ze die man voor zich staan met dat hemelsblauwe kleed aan. Met die borstplaat vol met edelsteen. En hij kijkt boos. Gemeente, wat is dat een schuld die er ligt bij Eli? Zijn goddeloze zonen durfde hij nog niet zuur aan te zien. En deze godvrezende vrouw die in de nood van haar leven neerknielt in het heiligdom, die wordt streng door hem toegesproken. Weer een teken van verval. Het was kennelijk zo ongebruikelijk dat een vrouw kwam doen waarvoor de tabernakel bedoeld was. Dat als er een vrouw kwam, dat er bijna altijd sprake was van hoererij en dronkenschap. Maar dan de reactie van Hanna. Gemeente, wat is dat ook voor ons een spiegel? Ze zet geen grote mond op. Ze zegt niet, kijk u eerst maar eens even naar alle misstanden hier. Ze zet Eli niet eventjes op zijn plek. Niets daarvan. Ze laat eerbied blijken voor de hoge priester. Ze ziet hem toch als Gods gezalfde, als Gods knecht. En daarom spreekt ze rustig. En ze vertelt dat ze in stilte heeft gebeden. Nee, mijn Heer. Ik ben een vrouw bezwaard van geest. Ik heb geen wijn en ik heb ook geen sterke drank gedronken. Er heeft iets anders rijkelijk gevloeid. Ik heb namelijk mijn ziel uitgegoten voor het aangezicht van de Heer. En dan vraagt ze aan Eli om haar niet te beschouwen als die hoerachtige vrouw. Dochters van Belial worden die genoemd in de Bijbel. Ik heb tot nu toe gesproken uit de veelheid van mijn gedachten en mijn verdriet. Gemeente, wat is dat een getuigenis voor de hoge priester. En wat een indrukwekkende woorden van Hanna. Ik heb mijn ziel uitgegoten voor de Heer. Ik heb niets achtergehouden. Jongens en meisjes, eigenlijk zegt Hanna, vergelijk mijn hart maar eens met een emmer water. Die heb ik helemaal ondersteboven gehouden voor de Heer. Hij weet nu alles van me. Jongeren, ouderen, bidden wij ook zo? Dat je de Heere alles vertelt? Zo beleiden we dat toch in zondag 45 van de catechismus. Wat heeft God bevolen om te bidden? Alle geestelijke en lichamelijke nood die de Heere Christus samengevat heeft in het gebed dat hij onszelf geleerd heeft. Doe het maar. Stort je ziel uit. En vertel de Heere dan vooral de nood van je ziel. Dat je zonder God niet verder leven kan. Dat je zonder Christus geen stap zetten durft. Dat je zijn bloed, zijn tranen, zijn lijden iedere dag nodig hebt om achterweg te schuilen. Bid de Heere om zijn heilige geest, om je dagelijks te vernieuwen en in zijn spoor te gaan. Nou gemeente, als Eli dat hoort, dat ze gebeden heeft en dat ze zo haar ziel heeft uitgegoten, dan draait hij om als een blad aan de boom. En dan komt er uit zijn mond en uit zijn hart toch iets waaruit blijkt dat hij de Heere kende en hem diende. Ja, dan zien we Eli spreken als een dienaar van God met ambtelijk gezag namens de Heere. Ga heen in vrede. En de God van Israël zal uw beden geven die u van hem gebeden heeft. Eli wist niet waar Hanna om gebeden had. Hoeft hij dat niet eerst te weten? Nee. Nee, als hij hoort dat Hanna haar ziel heeft uitgegoten voor de Heere, dan zie je hier bij Eli ook het geloof doorbreken. Dan mag hij namens de God van Israël een vredeboodschap geven. En Hanna beantwoordt dat door te vragen om het gebed van Eli. Want dat betekent die uitdrukking, laat mij genade vinden in uw ogen. Wilt u ook voor mij bidden? En dan dat gouden zinnetje aan het slot van vers 19. En de Heere gedacht aan haar. de Heere gedenkt. Daar had Hanna om gebeden. Ze had gesmeekt of de Heere aan haar wilde denken, haar niet wilde vergeten. Ook al was het onmogelijk. Ook al was ze onvruchtbaar. Maar zij die onvruchtbaar was, wordt door de Heere vruchtbaar gemaakt. En het geschiedde na verloop van dagen dat Hanna bevrucht werd en baarde een zoon. En ze noemde zijn naam Samuel. Want zei ze, ik heb hem van de Heere gebeden. Gemeente, wat zal dat bij Hanna een vreugde hebben gegeven, dat de Heere haar gedenkt, dat hij naar haar omziet. Zeker toen ze die zoon in haar armen had. Geen dochter, maar een mannelijk zaad. Om hem aan de Heere weer terug te geven. Want straks wordt Samuel in dienst genomen. In dienst van de Heere. En dan mag hij het middel in Gods hand zijn om Gods zondige volk te richten. Om straks ook David te zalven. Opdat uit zijn huis Christus de gezalfde, de eeuwige koning, geboren zal worden. Hij zal komen om armen en ellendigen te redden. Om tot hen die geen helper hebben te zeggen, zie hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. Want gemeente, als Hanna bidt om een mannelijk zaad, dan is dat een uitdrukking die niet alleen betekent een zoon. Nee, dat gaat dieper. Ze bidt om een verlosser uit de benauwdheid. En die ontvangt ze. Ze heeft hem van de Heere gebeden. Hij heeft hem gezonden. Samuel. Hij zal Gods koningschap in Israël bevestigen. Als een heenwijzing naar koning Jezus. Die zal verlossen. En eeuwig zal regeren. De Heere gedenkt. En dat is nog steeds de verhoring op het gebed van een ieder die zijn ziel uitgiet voor het aangezicht van de Heere. God zal aan u, aan jou, gedenken in Christus. En als je dat meemaakt, ja, dan is het niet vreemd dat je dan een lofzang gaat zingen. Hanna doet het ook. In hoofdstuk 2 kunt u die lezen. Want de Heere gedenkt. Samuel. Ik heb hem van de Heere gebeden. God zij altoos op het hoogst geprezen. Lof zij Gods goede tierenheid die nimmer mij heeft afgewezen. Nog mijn gebed gehoor ontzijt. Amen. danken en bidden. Genadige en goede tieren, Heere in de hemel, uw naam willen wij danken voor uw woord van deze morgen. Dat u de getrouwe bent, dwars door menselijke onmogelijkheden heen. Dat u uw weg gaat op het gebed. Een zoon gaf, een jongen die al heel jong u mocht dienen en liefhebben. Heere, geeft u zo ook veel kinderen en jongeren in de gemeente. Die zijn als Samuel. Heere, bewaart u ons als gemeente voor een toestand waarin de godsdienst van Israël verkeerde. Van afwijking van uw woord, van grote zondaren, van dienaren die niet met u leefden. Geef veel Hanna's in de gemeente, die stil voor u hun ziel uitgieten en indringend bidden om uw eer en voor de gemeente. Maar die ook mogen ervaren dat u hoort, die nimmer mij heeft afgewezen, nog mijn gebed gehoor ontzegt. Heere, wees u met ons, geef een gezegende zondag. Bewaart u ons onderweg, wees met ons als we thuis zijn, in het bijzonder als we daar alleen zijn. Heere, geef dan ook uw nabijheid. Laten we ook vanmiddag ons getrouw rond uw woord verzamelen, hier en thuis. Help dan ook, als we zullen horen uit het troostboek uit Heidelberg, over het zevende gebod van uw liefdewet. Schenk dan ook uw Heilige Geest. Vergeeft u alles wat ook in deze dienst niet was naar uw heilige wil. En hoor ons alleen om Jezus wil. Amen. Laten we het meezingen met Hanna, met de woorden van Psalm 56, vers 5. Ik heb beloofd, wanneer je in mijn ellende mij bijstand bood en het onheil af zou wenden, tot u, o God, mijn lofzang op te zenden, door ijver aangespoord. Psalm 56, vers 5, tot besluit. hier en thuis in vrede en ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leggen mag. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.